Goedemorgen iedereen. Het is fijn om vanmorgen weer bij jullie te zijn. Ik heb een stoel neergezet, niet om erop te gaan zitten, omdat ik misschien straks moe zal worden. Maar dat komt straks later nog wel in de preek verder aan de orde. Het is altijd fijn om het woord van de Heer te overdenken met elkaar. En mocht het u te machtig worden, dan kunt u altijd nog tekenen. Daar heb ik begrepen. Dus nou, u kunt alle kanten op vanmorgen, zou ik zo bijna zeggen. Ik wil een paar versen lezen uit 1 Koningen hoofdstuk 18. Het zal niet gebiemd worden, het zal uit de MBG 51 vertaling zijn. Maar het zijn maar een paar versen, dus u kunt misschien ook gewoon luisteren. 1 Koningen hoofdstuk 18, vanaf vers 36. Op de tijd nu dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zei: Heere God van Abraham, Isaac en Israël, heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk weten dat gij, Heere, God zijt en dat gij hun hart weer terugneigt. Toen schoot het vuur van de Heer neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en het lekte het water in de groeven op. Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De Heere die is God, de Heere die is God. Tot zover ons gedeelte. Ik had een heel mooi plaatje meegenomen. Ik denk, ik laat het zien. Elia op de Karmel. Een geweldige gebeurtenis. En toen zat ik in de auto en ik was 5 minuten, 10 minuten onderweg. Toen dacht ik van, oh, mijn sticky. Dus plaatje ligt thuis, niks aan te doen. Maar iedereen heeft toch op de zondagschool of later in zijn leven wel over deze geschiedenis gehoord. En daar een beeld bij hoe dat er een klein beetje aan toegegaan zal zijn. Ik wil vanmorgen verder gaan, zou je bijna kunnen zeggen, om over de profeet Elia na te denken. We hebben dat vorig jaar augustus ook gedaan, voor degene die zich dat nog weten te herinneren. Elia, de man die het weer veranderde, die tegen koning Achab had gezegd, er zal geen regen vallen, totdat ik het zal zeggen. Elia die daarna zich eigenlijk moest verstoppen, die verdween, die ging naar de beek Krit, en die daardoor God gevoed werd door de raven. En water uit de beek dronk. Het thema was toen, als het allemaal even anders loopt. Want de beek die droogde op. U kunt zich dat misschien nog herinneren. Dan zien we in de Bijbel de geschiedenis van Elia, de man in het huis van de weduwe in Sarfat. Waar het meel en de olie niet opraakten. En de opwekking van haar zoontje uit de dood. Nou, daar wil ik het vanmorgen niet over hebben. Wellicht een keer een andere keer. Maar vanmorgen willen we met elkaar nadenken over Elia, de man die een natie op de knieën bracht. Elia, de man die een natie op de knieën bracht. Obadja, die kennen wij ook wel, in dienst van koning Achab, had een ontmoeting met Elia. Ja, ze hadden 3,5 jaar al naar die man gezocht. Stond een grote prijs op zijn hoofd, maar niemand kon hem vinden. En Obadja kwam hem tegen. En Elia zei van, zeg tegen koning Achab dat ik hem wil ontmoeten. En zo gebeurde het dat er een ontmoeting plaatsvindt tussen koning Achab en tussen de profeet Elia. En als die twee elkaar dan ontmoeten, dan komt Achab, de koning, gelijk met zijn beschuldiging. En hij zegt, zo ben je daar, jij die Israël in het ongeluk stort. Dat het land vol was met afgodsbeelden en afgodstempel. Dat er altaren waren waar afgodspriesters dienst deden. Dat het volk God verlaten had en de Baals volgde. Dat hij zelf, koning Achab, de leider was van die afvalligheid. En zijn vrouw een heidense moordenares was. Er waren heel veel profeten van de Heer omgebracht. Dat alles verrustte koning Achab niet. Nee, koning Achab lag 's nachts wel wakker, maar hij lag wakker van de verkeerde dingen. De Bijbel zegt, toen er droogte in het land kwam en hongersnood in Samaria en er te weinig drinken was voor de paarden en voor de ezels, toen raakte hij ontstemd. Hij zegt, dat zou toch wel zonde zijn als we die paarden en die ezels moeten afmaken omdat er geen water is. En daarvan gaf hij de schuld aan de man op wiens woord de hemelen gesloten waren. Voor koning Achab was de profeet Elia eigenlijk een rustverstoorder die het hele land in ongeluk had gestort. Maar het antwoord van Elia in die ontmoeting is heel duidelijk aan koning Achab. Elia zegt niet ik, maar je bent zelf de oorzaak. Je moet het mij niet in de schoenen schuiven. Het komt niet op mijn konto te staan. Jij bent de oorzaak, want jij hebt de geboden van God naast je neergelegd en je bent de Baals nagelopen. 1 Koningen 18, vers 18. De aanwezigheid van iemand die het geweten beschuldigt, of anders gezegd, die een appel doet op je geweten en de zondaar als het ware in de tegenwoordigheid van God brengt, die wordt in deze wereld vaak als hinderlijk en als een lastig iemand ervaren. Als je de enige christen bent op je werk en ze willen vuile schuine moppen gaan vertellen onder elkaar, ja, dan remt het toch een beetje af als men weet dat jij daar als christen bij zit. Want ze weten, als het goed is, dat jij daar niet van houdt. Of als je in de klas of school als enige bent misschien, of met een paar als christen, dan, en je doet met bepaalde dingen niet mee, omdat je christen bent, omdat de Bijbel dat verbiedt, of omdat God het van je vraagt om niet mee te doen, dan ben je als het ware een rem. Ja? Dan bederf je de feestvreugde, om het zo maar te zeggen. En zo wordt dat vaak ervaren. Dat wij als christen, ja, we gaan het bederf tegen, het zout, wat het bederf tegen gaat. Zo worden wij vaak als christen ervaren in de maatschappij of in je familie of waar dan ook. Omdat we niet meedoen. Omdat we anders zijn, zegt de Bijbel, omdat we Jezus Christus hebben leren kennen. We zijn soms een wandelend geweten, ja, voor mensen. Bij de komst van Christus, zelf in deze wereld zien we dat ook. De rust van Herodes werd toen verstoord, zegt de Bijbel. Hij ontstelde en heel Jeruzalem met hem. Later werden ook Paulus en zijn metgezellen ook als rustverstoorders beschouwd. En de woedende burgers van Filippi riepen, deze mensen brengen onze stad in opschudding. Ja. Zo kunnen we misschien menig feestje bederven, maar het is niet anders. Een geur ten leven of een geur ten kwade, ten dode. Nadat Elia de koning gewezen had op zijn zonden, toonde hij hem dat er maar één weg mogelijk was om de hongersnood in het land te beëindigen en de dag weer aan te laten breken dat de Heer weer regen zou geven op de aarde. Eén weg, namelijk de zonde, de afgoderij, de zonde die het oordeel gebracht had, moest geoordeeld worden. En met dat doel moest Achab heel Israël op de Karmel bijeenroepen. Samen met de 450 profeten van de Baal, samen met de 400 profeten van de Ashera, allen die bij deze grote zonde van Israël betrokken waren geweest, die moesten opkomen draven. Die moesten aanwezig zijn. Zelfs de verdorven koning Achab was zich bewust van de wanhopige toestand van het land dat hij zonder protest de eis van Elia inwilligde. Het was als het ware Elia die hier hem de wet voorschreef. En toen de menigte bijeenkwam, kwam Elia naar voren en hij richtte zich, zegt de Bijbel, tot het gehele volk wat daar aanwezig was. En hij deed drie keer een duidelijk beroep op hen. En ik wil die dingen noemen. Drie keer een duidelijk beroep op dat volk. In de eerste plaats, hij probeerde het geweten van het volk wakker te schudden. met de woorden: hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem dan. Maar als Baal God is, volg dan Baal. Hij deed een beroep op hun geweten. Nou, dat geweten, ja, wat moet je je daarom mee voorstellen? Nou, ik heb het nog even nagekeken en ik denk van, hoe kan je dat nou zeggen? Ja, sommigen weten het misschien wel, jongelui, tieners, mag het zeggen hoor. Wat is het geweten? Wat is je geweten? Geweten is eigenlijk een ingeboren besef van goed en kwaad. Dat is heel vreemd. God heeft dat in de mens gelegd, een ingeboren besef van wat goed is en wat kwaad is. En ieder mens heeft dat geweten. En als je bepaalde dingen wil doen waar God niet van houdt, dan hoor je als het ware een stemmetje van binnen, of er komt een gedachte van, het is niet goed wat je nu gaat doen. Eigenlijk heel bijzonder dat God dat zo in elk mens gelegd heeft, een besef van goed en kwaad. Ja, sommige mensen die willen niks met dat geweten doen hoor. Die hebben het aan de kant gezet, bij de vuilnis gezet. Of in zo'n container, weet je wel, hup, klep dicht, weg. Die laten zich door God helemaal geen stemmetje meer, die horen geen stemmetjes meer. Ja, die horen misschien andere stemmen, maar niet meer de stem van God. Ingeboren besef van goed en kwaad. En dat hebben we allemaal, ja. En het is de Heilige Geest die tot ons spreekt en ons duidelijk maakt wat de wil van God is, wat goed is en wat fout is. Nou, Elia deed een beroep op het geweten van het volk. En het volk werd gekenmerkt eigenlijk door besluiteloosheid. De volksmenigte weifelde. Ze hinkten op verschillende gedachten, op twee gedachten. In naam waren zij het volk van God, God Israël, maar in de praktijk waren zij aanbidders van de Baal, de afgod. Nou, bij hoeveel naamchristenen zien wij ook niet zoiets soortgelijks. Mensen die hinken op twee gedachten. Ze hebben geen persoonlijk geloof, ze hebben geen persoonlijke relatie met Jezus Christus. Maar hun godsdienst, hun geloof, bestaat veelal uit gedachten. Ze denken alleen maar over de dingen. Voor hen zijn God en zijn woord, Christus en zijn kruis, tijd en eeuwigheid, hemel en hel, uitsluitend zaken van de gedachten. Gedachten die niet uitlopen op een overtuiging. Maar ze hinken op twee gedachten. Ze willen zich niet opstellen tegenover Christus, maar ze willen Christus ook niet belijden. Ze willen er ook niet echt voor uitkomen dat ze christen zijn. Ze wensen niet zonder God door het leven te gaan, maar ze willen ook vrienden blijven van de wereld. Ze zouden graag willen ontkomen aan het oordeel over de zonde, maar ze genieten toch ook wel van de pleziertjes van de zonde. Ze zouden graag als heiligen sterven, maar ze willen liever als zondaars leven. Ja, dat dilemma, dat spanningsveld. Hinken op twee gedachten. Deze mensen hinken, zij aarzelen, ze talmen, ze zeggen eigenlijk, op de een of andere dag willen we wel gered worden, maar nu nog niet. Nu nog niet. Op de een of andere dag zullen wij onze zonden wel onder ogen zien en willen we onze zonden en verkeerde dingen wel belijden, maar nu nog niet. Dat komt wel. En zo stellen ze het maar uit. Wie zo denkt of leeft, doet er goed aan, ook vanmorgen, ook vandaag, om acht te slaan op de vraag van Elia, die het geweten raakt met de woorden, hoe lang nog? Hoe lang nog? En die vraag mag je jezelf stellen, hoe lang nog? Hoe lang nog wil ik twee heren dienen? Hoe lang nog wil ik van twee walletjes eten? Hoe lang nog wil ik geen keuze maken, niet radicaal zijn? Hoe lang nog? Jezus zei eens, ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven hem niet toe. Behoort zijn leven niet tot zijn bezit. En Jezus gaf een gelijkenis van een rijke dwaas. Die het goed voor elkaar had. Die zijn schaapjes op het droge had. Die zich goed verzekerd had voor de toekomst. Hij zegt, ik heb grote schuren en ik zal nog grotere schuren bouwen. En ik zal al mijn voorraad erin brengen. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, joh, geniet ervan. Houd rust. Ga eten, drinken, wees vrolijk. Maar het antwoord van God was, dwaas. Dwaas. In deze nacht, vannacht, vandaag, wordt je ziel van je afgeëist. Vandaag heb ik een ontmoeting met jou. Vandaag sta je op mijn agenda om een ontmoeting met jou te hebben. En mag je voor mijn troon verschijnen om tekst en uitleg te geven over je leven. De ernstige vraag, hoe lang verdraagt geen uitstel? De Bijbel zegt, kies heden, vandaag, wie je dienen zal. De Bijbel zegt, heden, vandaag, als je zijn stem hoort, verhard je hart niet. Wie niet voor hem is, is tegen hem. De zon van de genade is bezig om onder te gaan achter de opkomende wolken van het oordeel. In de dagen van Elia werden de mensen door dit appel tot zwijgen gebracht. Want weet u wat de Bijbel zegt? Nadat Elia dit gezegd had tegen het volk antwoordde hem, niets, niets. Ze hadden er niets van terug. Het volk antwoordde niets, staat er in vers 21. Het tweede appel, na hen van hun zonde overtuigd te hebben, deed de profeet voor de tweede keer een beroep op hen, in vers 22. Hij herinnerde het volk eraan dat hij als enige profeet was overgebleven tegenover de 450 valse profeten van de Baal. U denkt, ja, maar hoe zit dat dan met die 7000? Waar de Bijbel ook van zegt, ja inderdaad, er waren 7000 mensen, andere mensen, die hun knie niet voor de Baal gebogen hadden. Maar er was slechts één man, Elia, overgebleven om voor de Heere te getuigen. Om pal te staan voor God. Zo lijkt het tenminste. Het was goed dat de 7000 weigerden om Baal, de afgod, te aanbidden. Maar er is een verschil tussen het niet neerbuigen om Baal te aanbidden en het opstaan om voor de Heer te getuigen. En in heel dat grote gezelschap stond de profeet alleen. En daar heb ik die stoel voor meegenomen. Nou ja, meegenomen, hij stond er al, maar op het podium. Om het een klein beetje te illustreren, een beetje een woordspeling eigenlijk. Hè? Het volk van Israël. En menigeen. Ze hadden niet gebogen. Nee, dat niet. Niet gebogen voor de Baal. Ze zaten. Maar is er verschil, dacht ik, tussen zitten en staan voor God. Elia, zegt de Bijbel, hij stond voor God. Hij stond in zijn dienst. Hij stond, hij was een man van de actie. Ja, heel veel christenen zitten. En ze denken dat het al voldoende is om niet te buigen. Voor de afgod. Nee, buigen niet voor de afgod. Nee, we zitten. Ja. Maar we staan ook niet als je zit. En ik hoop dat je daar eens over na wilt denken in je eigen leven. Van, ja, wat is nou mijn positie eigenlijk? Nou, ik zal u niet vragen om allemaal naar voren te komen. Maar het zou toch op zich wel heel bijzonder zijn, nietwaar? Je ziet dat wel eens in kerken, weet je wel. Dan komen ze allemaal naar voren voor de Eucharistie of wat dan ook. En ja, dat is dus ook een actie, hè? Dat is een daad, ja, een beslissing. Nou, het zou heel interessant zijn als ik allemaal zou uitnodigen van, oké, laten we hier beginnen. Die zuster op de eerste rij, tweede. Hè? En dan zo volgen van, nou, dat we allemaal zo dat podium opkomen en van, nou ja, wat moet ik nou met die stoel? Zitten. Of staan. Het is één ding om het negatieve na te laten, dus om het negatieve niet te doen, maar het is een ander ding om het positieve te doen. Daar moet je goed over nadenken. Het is wat anders om het een niet te doen, maar het is ook wat anders om het ander wel te doen, het positieve te doen. God wil niet alleen dat we breken met de zonde, dat is op zich al geweldig hoor, laat me daar duidelijk over zijn. En de Bijbel roept ons ook op om te breken met de zonde, maar het is ook belangrijk dat we het goede zullen doen. En niet alleen het verkeerde zullen nalaten, maar dat er iets anders voor in de plaats komt. Ook al stond Elia alleen, deinsde hij er niet voor terug om de valse profeten uit te dagen. Hij had de koning berispt, ja, hij had hem terecht gewezen. Hij had het volk van Israël overtuigd van een lichtvaardige besluiteloosheid. En nu zou hij de dwaasheid van deze valse profeten en de ijdelheid van hun goden, hout, steen, heb je niks aan, kunnen niks voor je doen, ontmaskeren. Wie is de God van Israël? That's the question. Dat is de vraag waar het om ging. En deze grote vraag zou door het vuur beantwoord worden. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn, had Elia gezegd. Er werd een beroep op God gedaan. De beslissing werd niet overgelaten aan Elia, die zou vertellen wie de God van Israël was. Het werd niet overgelaten eigenlijk aan de 450 profeten van de Baal. Nee, God zelf zou beslissen. God zou het antwoord geven. God zelf, de enige echte ware God. Dit beroep op het verstand kreeg onmiddellijk de instemming, de goedkeuring van heel Israël. Want we lezen in de Bijbel en het hele volk antwoordde, dat is goed. Ja, eerst hadden ze dus niks gezegd. En nu zeggen ze, dat is goed. In vers 24. De profeten van Baal moesten wel instemmen. Ja, het kon niet anders eigenlijk. Het werd zo, ze werden voor een voldongen feit gezet. En het volk stemde ermee in. En daar stonden ze dan met z'n 450 man. En die andere 400. Ze moesten er wel in meegaan. En ze gingen er dan ook in mee. Het was het uur van de waarheid. Er werden twee altaren gereed gemaakt. Ze maakten een altaar, bereidden een stier en riepen hun God aan. Van de ochtend tot de middag deden de profeten dat. Riepen ze tot Baal: Baal, antwoord ons. Maar tevergeefs. Er kwam geen geluid, zegt de Bijbel. En niemand gaf antwoord. Tot de middag was Elia een zwijgende getuige van hun vruchteloze pogingen geweest. En dan 's middags neemt hij toch wat initiatief en hij spreekt hen aan, maar alleen eigenlijk om hen te bespotten in vers 27. Hij zegt van, joh, jammer, die God heeft misschien veel te druk van jullie, hoor. Die is ingepijs of zo, is misschien met andere dingen bezig, misschien is hij op vakantie gegaan, op reis gegaan, noem maar op. Je moet wat harder roepen, dus ze roepen nog harder. En ze maken zich insnijdingen. Nog 3 uur zijn ze bezig tot de tijd van het avondoffer. En ze riepen hard en ze maken zich insnijdingen, zegt de Bijbel, met speren en zwaarden, totdat ze dropen van het bloed. Bloederige toestand. Is dat daar geweest? Maar het resultaat was geen geluid. En er was niemand die antwoord gaf of er acht op sloeg. En toen de nederlaag van de valse profeten volledig was, deed Elia voor de 3e keer een beroep op het volk. Hij had tot hun geweten gesproken. Hij had een beroep gedaan op hun verstand. En nu zou hij spreken tot hun hart. Hij zou het altaar van God herstellen, dat omvergehaald was, wat vernietigd was. Hij richtte het altaar van de Heer weer op. Het was niet genoeg om het verkeerde alleen te ontmaskeren. De waarheid moest weer hoog gehouden worden. Hij bouwde zijn altaar met 12 stenen. Iedere stam van Israël moest in dat altaar van de Heer vertegenwoordigd zijn. En toen het altaar opgericht was en het slachtoffer erop gelegd werd en alles 3 keer met water overgoten was, toen de tijd van het avondoffer gekomen was, ging Elia in gebed tot God. Elia zocht de eer van God en dat het volk hem zou erkennen als dienstknecht die de bevelen van de Heer opvolgde. En dat God dit alles deed om tot het hart van het volk te spreken en dat het volk zou terugkeren tot God. Daarom heb ik dat gedeelte toch even gelezen vanmorgen. Want dat is Gods doel, dat het hart van het volk weer opnieuw zich zou openstellen en zich aan God zou geven. Om het hart van het volk te neigen dat het terug zou keren tot God. En het gebed werd onmiddellijk beantwoord. In vers 38. Dit was het moment waar Elia 3,5 jaar op gewacht had. En had moeten wachten. Een heilige God. We hebben er zoveel van gezongen vanmorgen. God is een heilige God. En laten we daar ontzag voor hebben. Een heilige God die door het verterend vuur van het oordeel met al het kwaad moest afrekenen. En het schuldige volk moest oordelen. Wilde het schuldige volk gered en gespaard kunnen worden, dan moest het altaar gebouwd worden. Kon niet anders. Het altaar moest gebouwd worden. En er moest voorzien worden in een offer. Dat onder het oog van God de plaats innam van het schuldige volk. Ook daar hebben we van gezongen vanmorgen. Op dat offer moest het oordeel vallen dat het volk eigenlijk verdiend had. En zo moet je dat voorstellen, want dat gebeurde daar. En zo gebeurde het ook. Het oordeel viel op het slachtoffer. En het volk ging vrij uit. Ja? De ruil, als het ware. Het oordeel trof het slachtoffer. Zodat het volk vergeving kon ontvangen. En de Bijbel zegt dan, het gevolg was toen het hele volk dat zag, vielen zij op hun aangezicht en zeiden, de Heere die is God, de Heere die is God. Hij is de enige, echte, ware God. In de voorziening van het offer vond de rechtvaardigheid van God een weg. Door het voltrekken van het vonnis werd aan de gerechtigheid van God voldaan, want hij kan de zonde niet door de vingers zien. En werd tevens het hart van het volk gewonnen. Wie ziet hierin niet een duidelijke voorafschaduwing van het offer van Jezus Christus? We hebben het gezongen. Zie het lam van God, wat naar de wereld kwam als offerlam. En het is Johannes die het zei. Zie het lam van God, toen hij Jezus zag aankomen, die de zonde van de wereld wegneemt. Maar er zijn ook tegenstellingen, tot slot. Terwijl op de Karmel, op de berg Karmel, het vuur van het oordeel, het brandoffer verteerde, mogen wij zeggen dat op Golgotha, die heuvel Golgotha, het offer van Christus, het vuur van het oordeel verteerde. Dat het vuur van het oordeel gedoofd werd. De Joodse offers moesten steeds weer gebracht worden en telkens was het oordeel groter dan het offer. Het was steeds weer een tijdelijke verzoening, een tijdelijke genoegdoening. Maar ze bleven zondigen en er moesten steeds weer opnieuw offers gebracht worden. Maar op Golgotha zien we iemand met hoofdletters die als het offerlam groter was dan het oordeel. Ook daar is vanmorgen van gezongen. Overwinnaar. Hij brult. Hij is de overwinnaar. Daar barstte de storm van het oordeel dat ons boven het hoofd hing, los boven zijn hoofd. En die storm is uitgewoed. Het oordeel is ten volle over hem gekomen. En zijn opstanding is daarvoor het bewijs. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij geloven in een letterlijke, lichamelijke opstanding van Jezus Christus uit de dood. We lezen in Romeinen hoofdstuk 4, hij werd overgegeven, Jezus, om onze overtredingen en hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Ja, we worden rechtgesproken, gerechtvaardigd door Jezus Christus, de rekening is vereffend, alles is voldaan, de schuld is betaald. Ja, ja als je daar niet blij van kan worden, word je nergens meer blij van hoor in de wereld. Dat is het mooiste evangelie, dat is het blijde nieuws. Wat je de mensen kan vertellen. Maar wij zullen daar alleen deel aan hebben. Wij zullen daar alleen baat bij hebben. Als wij het door het geloof in Jezus Christus aanvaarden. Als wij het zien, zoals het volk van Israël het zag. Als wij het ook willen zien. Toen het hele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zij aanbaden. Zo zullen ook wij, u, jij en ik. Zo zullen ook wij, als wij door het geloof de gestorven en de opgestane Christus zien, ons in aanbidding voor hem willen buigen en neerbuigen. Juist het offer van Christus, waardoor God zijn volk, waardoor God de wereld van alle oordeel bevrijd heeft, heeft zijn liefde op die geweldige wijze openbaar gemaakt dat hij onze harten gewonnen heeft. Of zoals de Bijbel dat zegt, de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En de Bijbel zegt, straks zal ook gans Israël behouden worden, als ze hem zullen zien die zij doorstoken hebben. De Heere Jezus Christus, het Lam van God voor ons geslacht, de Koning der Koningen, de Heere der Heerscharen. Wie is jouw God? Wie is jouw afgod? Het kunnen zoveel dingen zijn. En het is goed om daar eens over na te denken. Waar ben ik eigenlijk aan verslaafd? Wie is mijn afgod? Wie is jouw God? Voor wie buig jij je neer? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Wat is de realiteit in jouw leven? Buigen voor de afgoden? Zitten? Of staan? Ook wij mogen het vanmorgen zeggen. U, jij en ik. Voor het eerst of bij vernieuwing. De Heere, die is God. De Heere, die is God. Ja, de Heere is mijn God. Halleluja. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, we danken u voor deze geschiedenis die al zo oud is, maar zo actueel kan zijn. Heer, omdat de wereld vol is met afgoden die zich opdringen aan ons, waardoor we geïnfiltreerd worden in onze gedachten, in onze gevoelens, in ons leven. Heer, en ik bid u voor mijzelf en voor ons allemaal, Heer, dat u ons dat dan ook bekend zal maken, Heer, dat we dat zullen zien en dat we zullen breken met de zonde. En dat we onze knieën niet zullen buigen voor de Baal, of welk afgod beeld dan ook in ons leven. Welke vorm van afgoderij ook. En eigenlijk is alles een afgod wat u van de eerste plaats verdrijft. En Heere God, ik bid u, Heer, dat u ons dan reinigt door uw bloed. Uw bloed reinigt ons van alle zonde, van alle ongerechtigheid, Heer. En we danken u dat er kracht is in het bloed van het Lam om ons te reinigen, om ons schoon te wassen, om ons vrij te maken en om ons in de vrijheid te zetten. En Heere God, dan hebben we nog die kwestie van zitten of staan. Heer, er zijn misschien nog zoveel mensen ook die wel zeggen in u te geloven, maar die erbij zitten, die erbij gaan zitten, die niet verder komen dan zitten. O Heer Jezus, ik bid u, wilt u ons helpen om af te rekenen met alle lauwheid in ons leven. Lauwheid in het dienen van u, lauwheid in ons geloof, lauwheid in ons getuigenis. Heer, maar geef ons de kracht en de moed om als een Elia in onze eigen omgeving, waar u ons ook geplaatst heeft, om op te staan, om pal te staan voor u en uw zaak. O Heer Jezus, opdat nog velen, ook door ons leven en door ons voorbeeld en ons getuigenis en ons geloof, maar bovenal door uw genade, u zullen mogen leren kennen. O Heere God, wilt u dit verder uitwerken in ons leven? Als wij daar ook verder over na zullen denken misschien. Tot eer van uw naam. Heer, wilt u maar tot uw doel komen. In een ieder van ons. Ik wil u dat vragen in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Amen.